Ik had mij geen betere inleiding kunnen dromen dan het lied dat we net gezongen hebben. Een prachtige inleiding op wat ik vandaag te zeggen heb. Mooi, niet alleen door... Kan ik daar ook iets mee doen?
Ja. Okay.
Ja? Oké, okay, is goed. Ja, prima, dank u. Een mooie inleiding door de woorden die we gezongen hebben. Jezus, alles geef ik u. Ook door de manier waarop het gespeeld werd, proficiat. En ook door de overtuiging waarmee u het gezongen hebt, proficiat. Ja? Het past heel goed bij hetgeen ik vandaag wil met u delen. En u heeft het misschien al gezien. Ja. Het gaat over de gelijkenis van de drachmen in Lucas 19. En ik wil dit stuk eerst eens met u lezen. Maar ik heb hier te veel rommel op mijn... ja, goed, het lukt. Het lukt. Ja, oké. Okay. En dan mag hier dan een beetje boven. Ja, dank u wel. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Lucas 19 vanaf vers 11. Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde hij nog een gelijkenis. Aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. Hij zei, een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Hij riep 10 van zijn dienaren bij zich en gaf elk van hen 100 drachmen en hij zei tegen hen, ga daarmee handel drijven terwijl ik weg ben. Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap, we willen niet dat die man koning over ons wordt. Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen om te vernemen wat ze met hun handeldrijven hadden verdiend. De eerste kwam in en zei, Heer, uw geld heeft het tienvoudige opgeleverd. Zijn meester zei, voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings, verleen ik je het bestuur over 10 steden. De tweede kwam zeggen, uw geld, Heer, heeft het vijfvoudige opgebracht. En tegen hem zei hij, je krijgt het bestuur over 5 steden. En toen kwam de derde dienaar en die zei, Heer, hier is uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid. Zijn meester zei tegen hem, je bent een slechte dienaar, met je eigen woorden zal ik je veroordelen. Je wist dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst wat ik niet heb gezaaid. Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen. En tegen degene die erbij stonden zei hij, neem hem de 100 drachmen af en geef ze aan de knecht die het tienvoudige verworven heeft. Ze zeiden tegen hem, Heer, hij heeft al het tienvoudige. En ik zeg tegen jullie, wie heeft zal nog meer krijgen, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen. En die vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen werd, brengen hier en dood ze voor mijn ogen. Tot daar dit verhaal. Ik moet u bekennen, ik heb eigenlijk altijd een hekel gehad aan deze gelijkenis. Waarom? Mijn vader die gebruikte die gelijkenis om mij aan te porren om hard te werken en het ver te brengen. En daarmee bedoelde hij vooral in de maatschappij het ver te brengen en veel geld te verdienen. Ja? Mijn vader, je kunt er veel over zeggen, maar het was geen echt een theoloog. Ja? Deze uitleg is niet, dat klopt eigenlijk niet. Ja? Dit dient niet ervoor omdat we ambitieus zouden zijn en ons in de maatschappij een plaats gaan verwerven. Zeker niet. Het is een gevaarlijke gelijkenis, omdat ze makkelijk te gebruiken is ook, en ik mag misschien zelfs zeggen te misbruiken is, om christenen onder druk te zetten om toch maar hard hun best te doen in het Koninkrijk van God. Je mag je best doen in het Koninkrijk van God, daar gaat het niet om, maar deze gelijkenis dient niet om je aan te porren om nog beter je best te doen. Ja? De Heer had eigenlijk, denk ik, heel iets anders in gedachten toen hij hier dit verhaal vertelde. Als je kijkt wat er net boven staat, het vers dat net voor deze gelijkenis staat, dan staat daar, de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Daar zit Jezus Christus mee in zijn hoofd. Dat was zijn missie. Komen om te redden en te zoeken wat verloren was. En nu gaan we eens kijken waar zijn discipelen mee in gedachten zaten. Die hadden eigenlijk andere zorgen. Zij dachten dat het koninkrijk van God spoedig zou aanbreken. Ja? Dus de verwachtingen van de Heer en de verwachtingen van zijn discipelen lagen eigenlijk mijlen ver uit elkaar. Jezus was bezig om de wereld te redden en zij waren bezig, wat gaat er hier allemaal gebeuren als het koninkrijk komt? Ja? Jezus had al geprobeerd om hen duidelijk te maken dat wat er zou gebeuren misschien niet zo prettig was. In het hoofdstuk daarvoor lees ik dat de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd, en nadat hij is gegeeseld, zal hij worden gedood, maar op de derde dag zal hij opstaan. Duidelijk? Duidelijk. En wat is de reactie van de discipelen? Ze begrepen er niets van. Ja, ze hadden het niet gesnapt waar dat Jezus mee bezig was en wat hij wou doen, op dit ogenblik waar ze voor stonden. En eigenlijk hadden ze zichzelf afgevraagd, en ik lees nu weer in hoofdstuk 18 een ander vers, vers 28. Toen zei Petrus, we hebben alles wat we bezaten achtergelaten om u te volgen. En Jezus zei, ik verzeker jullie, kom wel in orde. Maar de discipelen die waren eigenlijk de rekeningen aan het maken. Ja? Zij hoopten dat de Heer Jezus het koninkrijk zou stichten. En stiekem hoopten ze op een ministerpost, op zijn minst. Op zijn minst, ja. Ze hadden tenslotte 3 jaar meegetrokken als trouwe discipelen, trouwe volgelingen van de Heer. En als de Heer het koninkrijk op zich zou nemen, dan zou er toch zeker wel iets voor hen in zitten, nee? Maakt u ook soms de rekening? Ja? U geeft ook, denk ik, dingen op om de Heer te volgen. En misschien vraagt u zich ook af en toe wel eens af, wat zou er voor mij in zitten? Ja, dat is een legitieme vraag. Dat is een legitieme vraag. Het is heel menselijk om zo te redeneren. De Heer Jezus neemt het hen niet echt kwalijk, maar hij vertelt een verhaaltje. Hij vertelt een verhaal van die drachmen. Ja? Ik vind ze nogal straf, de discipelen. Want zelfs op het laatste avondmaal, nog even later, zelfs op het laatste avondmaal durven ze nog vragen aan de Heer, Heer, wie zal de belangrijkste zijn in uw koninkrijk? Ze hebben het nog niet begrepen. En als de hemelvaart komt in Handelingen 1, vers 6, dan zeggen ze, Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk? Ja? Ze hebben nog minstens 2000 jaar moeten wachten. En we zijn nog altijd aan het wachten tot het koninkrijk hersteld wordt. Ja? Dus misschien hebben we ook iets aan die gelijkenis hier in hoofdstuk 19. Want die gelijkenis is iets wat de Heer hen meegeeft in de tijd van verwachting. Het is iets wat hij hen geeft in de tijd dat ze moeten wachten op zijn terugkomst. Een paar aandachtspunten. Jezus vertelt hier een verhaaltje over een hooggeplaatste persoon die naar een ver land gaat om het koningschap op te nemen. U en ik hebben al snel begrepen over wie het gaat. Hè? Het gaat over Jezus Christus. Hè? Hij is naar een ver land. Hij zegt dus heel duidelijk, ik ga nu het koninkrijk niet stichten. Hij zegt eigenlijk, ik ga naar een ver land. Een ver land en hij zal lang weg zijn. Ja? Maar hij is naar daar vertrokken om het koningschap op zich te nemen. Daar mogen we van uitgaan, daar moeten we niet mee in zitten. Er zijn wel kapers op de kust. Er zijn er die hem achterna reizen om te beletten dat hij het koningschap zou ontvangen. Ja? En dat is eigenlijk een steek onder water, of zeg maar gerust boven water, tegen de Farizeeërs. Die niet willen dat het koninkrijk van God in Jezus Christus gestalte neemt. Dat willen ze niet. Ja? Wat Jezus hier doet, maar dit geef ik nu mee, dat heb ik gewoon gelezen. Maar wat Jezus hier doet, is inspelen op de actualiteit van dat moment. Ja? Er was toen, het was de gewoonte dat machthebbers in heel het Romeinse Rijk, als ze ergens de macht kregen over een provincie of een gewest, dan moesten ze naar Rome reizen, daar aangesteld worden en dan mochten ze terugkeren om de macht op zich te nemen. En dat was het geval met een zekere Archelaus in die tijd in het gebied van Juda. Ja? En die man was naar Rome gereisd om de macht op zich te nemen en er was een delegatie achter hem heen gereisd om te zeggen, nee, die moeten we niet hebben. Dus Jezus speelde een beetje in op de actualiteit. Ik moet een beetje denken aan het hele Trump-verhaal. Ja? Eerst wordt er gestemd en Trump wordt president en dan is iedereen plots in paniek, want wat hebben we nu gedaan? Ja? Misschien is het een slechte vergelijking. Zij hadden gehoopt om minister te worden op zijn minst. En wat krijgen ze? Een handjevol zakgeld. Peanuts. Ja? 100 drachmen is een heel klein bedrag. Maar het is geld. Je mag geld nooit verachten. Ja? Maar ze krijgen elk een heel klein bedrag. Jezus zegt het zelf, omdat je betrouwbaar geweest bent in iets zeer gerings. Dus Jezus noemt het bij name dat zij een klein bedrag gekregen hebben. Ik weet niet of u grote bedragen hebt of kleine bedragen, u hoeft het mij niet te vertellen. Ja? Maar we hebben allemaal wel iets gekregen, grote bedragen of kleine bedragen. We hebben allemaal wel iets gekregen en ook als het maar klein is, je moet het niet verachten. Je moet het niet verachten, want God kan maar kleine dingen, kan hij heel veel doen. Denk aan die jongen met zijn broden en zijn vissen. Het was maar heel klein wat hij mee had, maar God was in staat om een gigantische picknick te doen voor duizenden mensen met 2 vissen en 5 broden. Ja? Dus je mag nooit verachten, ook als je een klein bedragje toevertrouwd krijgt. Denk aan die ene wat hij gedaan heeft daar. Hij heeft de 10-voudige opgebracht, dus dat is al iets, dat is toch al wat. Ja? Oh ja, geen paniek als in uw Bijbel iets anders staat. Misschien staat in uw Bijbel dat er 10 ponden waren en dat ze elk 1 pond kregen. Dat ligt gewoon aan de vertaling, 1 pond is 100 drachmen. Ja, straks ga ik een lesje in economie geven, dan ga je zien hoe het allemaal ineen zit met dat geld. Ja? U denkt waarschijnlijk, oh, die gelijkenis heb ik ook gehoord, maar dat is dan een beetje verschillend. Wel, in Matteüs vertelt Jezus een bijna gelijke gelijkenis, nog even later, vlak voor het avondmaal. En daar vertelt hij een gelijkenis van talenten. Ja? En er zitten nogal wat merkwaardige verschillen. Hier gaat het over 100 drachmen, daar gaat het over 5, 2 en 1 talent. Dat is een groot verschil. Want talenten, dat zijn grote sommen. Ja? Hier krijgen 10 mensen allemaal hetzelfde toevertrouwd. En in Matteüs krijgen 3 mensen elk iets verschillends toevertrouwd. Ja? Dus je mag daar wel bepaalde conclusies uit trekken. In Matteüs heeft Jezus het eigenlijk over iets anders dan in Lucas. In Lucas heeft hij het over ons allemaal, hoe we allemaal wel iets toevertrouwd hebben gekregen. In Matteüs heeft hij het meer over ieder van ons apart die verschillende talenten hebben gekregen en ook een verschillende verantwoordelijkheid zullen dragen. Ja? En in Matthäus mag je daar gerust de les uittrekken, ik hoef mij niet te vergelijken met iemand anders. Want iemand anders is anders dan ik en heeft andere, eventueel meer of minder talenten gekregen dan ik. Maar hier gaat het over, ja, we zijn allemaal gelijk. In zekere zin zijn we allemaal gelijk. We hebben allemaal iets van de Heer meegekregen. Er is ons iets van de Heer toevertrouwd. Dus dat heb ik al gezegd, ik heb dat al uitgelegd. In Lucas 19 gaat het over iedereen gelijk, een klein startkapitaal. En er zijn verschillende beloningen, maar eigenlijk gaat het over dezelfde verantwoordelijkheid. Iedereen heeft dezelfde verantwoordelijkheid. In Matthäus gaat het over een verschillend en groot startkapitaal met dezelfde beloning. Vreemd genoeg, die drie gasten in Matthäus, er zijn er twee die het goed doen, en die twee, hoewel ze verschillende talenten hadden en verschillende prestaties geleverd hebben, krijgen ze dezelfde beloning. En in Lucas krijgen ze een verschillende beloning. Heel merkwaardig. Ik ga niet alles uitleggen, je moet er ook maar zelf een beetje over nadenken. Ze hadden gehoopt ministers te worden. En hoe noemt Jezus hen? Hij noemt hen dienaren. Ja? En eigenlijk zijn ze geen ministers, maar mini-ministers. Ja? In plaats van een land toevertrouwd te krijgen, krijgen ze een heel klein stukje bezit toevertrouwd. Een heel klein stukje maar. Een handjevol centjes. Ja? Eigenlijk zouden alle ministers zo moeten beginnen. Eigenlijk zouden ze allemaal zo moeten beginnen. En zouden ze eerst moeten stage doen met een klein handjevol. En kijken wat ze daarmee kunnen. Ja? En dan pas zou je ze moeten echt minister maken. En dat is eigenlijk wat de Heer doet. Ja? Dat is eigenlijk wat Hij met ons doet. Hij heeft ons een handjevol centjes of wat dan ook. En Hij heeft ons 2000 jaar, of de jaren die u toebedeeld zijn, om te kijken wat hij daarmee gaat doen. En het gevolg zal zijn dat u, als u met dat handjevol geld trouw bent en daar iets mee doet, het gevolg zal zijn dat u later inderdaad minister zult zijn. Ja? Want de een wordt gesteld over 10 steden en hij krijgt er dan nog een bonus bij, en de ander wordt gesteld over 5 steden. Ja? Dat vind ik al serieus. Dat is al een serieuze verantwoordelijkheid. Hun wens van de discipelen om minister te worden zal in vervulling gaan. Ik weet niet of u ooit de wens koestert om minister te worden, maar als u dat doet, wees voorzichtig, want het zal in vervulling gaan. Ja? De Heer die belooft dat Hij ons een koninkrijk van priesters en koningen zal maken. In de eeuwigheid. Ja? Dat is nogal wat. Ja? Ik ben er een beetje bang voor. En toch, ik zie er ergens wel naar uit. Ik zou kijk nog een propere minister zijn. Ja? Zo met een mooie koets voor de deur. En, ja? Ik zie het al zitten. Tussenaakskes, weet u wat het woord minister betekent? De oorsprong van het woord is gewoon een vertaling van dienaar. Minister betekent letterlijk dienaar. Ik ga dat een keer moeten mailen naar de ministers. Ja, dat ze dat goed beseffen. Ja, maar zij zijn door het volk aangesteld. Waarom? Om ons te dienen toch? Dat is toch de bedoeling? Ja? Weet u wat het woord minister in het Engels betekent? Het heeft 2 betekenissen. Dezelfde als bij ons. Minister in de government, in de regering. Maar minister betekent gewoon dominee. Dominee, voorganger, dienaar. Ja? Goed onthouden. En zeg het maar als je een minister tegenkomt. Ik had u nog een lesje economie beloofd, gewoon om u een idee te geven hoe dat zit met die drachmen en die talenten en zo. En u een beeld kunt vormen van wat de Heer Jezus eigenlijk bedoelt. En drachmen, zilverlingen, denariën en schellingen worden allemaal gebruikt voor hetzelfde. Dat is allemaal een kleine munteenheid. En 100 drachmen is 1 pond. Ja? Zoals misschien in uw Bijbel staat. Misschien staat er in uw Bijbel over ponden. En 1 talent is 6000 drachmen. Dus de man in Matteüs die 5 talenten krijgt, die krijgt 30.000 drachmen. Dat is een serieus kapitaal. En die 2 talenten krijgt, krijgt er 12.000. En met 1 6.000. Dus dat is al heel iets anders. Wat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk dan met hij heeft ons drachmen gegeven? Wat bedoelt hij eigenlijk? Eigenlijk bedoelt hij ons, in algemene zin zou ik kunnen zeggen, wie wij zijn. Wie wij zijn. Ja? Het gaat niet over geld. Niet in de eerste plaats. Maar ons geld is daarin inbegrepen. Je zou kunnen zeggen, onze bezittingen, dat zijn onze talenten die we hebben. Wat doen we daarmee? Ja? Wat gaan we daarmee doen? Onze geestesgaven, ja, zeker. En vooral in Matteüs denk ik dat het heel sterk gaat over de gaven van de geest die wij gekregen hebben en wat we daarmee gaan doen. Maar ik denk dat het hier vooral bedoeld wordt, het evangelie. Wat gaan we daarmee doen? Ja? Hoe gaan we daarmee aan de slag? Omdat ik zit in mijn hoofd met dat vers van hij is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. En je moet het in die context ook zien. Zijn wij ook bezorgd om die zorg van de Heer, om te zoeken en te redden wat verloren is? En hoe staan we daar tegenover? En kunnen we dat? En durven we dat? En zijn we daar, verlangen we daarnaar? Ja? Ik spreek vooral tegen mezelf, ik sta naar u te kijken, maar ik zou beter een spiegel voor mijn neus zetten. Want ik heb daar moeite mee om het evangelie te vertellen in de wereld aan iedereen die ik tegenkom. Ik heb daar heel veel moeite mee. Ja? Ik doe mijn best, maar ik vind het niet makkelijk. Ik heb gisteren een mooi verhaaltje gehoord. Ik ga u nog een verhaaltje vertellen. Er was een keer een man en hij bezocht een veiling. En het is een hele tijd geleden, 150 jaar geleden of zo. En hij bezocht een veiling. En voor de veiling begint heb je een kijkdag. Dan mag je alle voorwerpen een keer gaan onderzoeken. En die man liep daar rond en plots ziet hij een bijna kapotte vioolkist. Ja. En Jacob zit te luisteren, nee? Ja. Hij ziet een bijna kapotte vioolkist en hij doet die kist open en er zit een stoffig instrument in, waarvan de snaren zo wat loshangen en het ziet er niet echt aantrekkelijk uit. Maar hij blijft ernaar kijken en hij neemt dat instrument eruit. Hij blaast een keer wat van dat stof weg. Hij begint zo wat aan die snaren te prutsen. En als hij tevreden is, dan zet hij dat instrument aan zijn schouder. En hij begint te spelen. En heel de zaal valt stil. Heel de zaal valt stil. Van de muziek die eruit komt. En het schijnt een echt verhaal te zijn. En de man koopt het instrument. En 's avonds geeft hij een concert ermee. En de man was Paganini. En het instrument dat hij gevonden had, was een Stradivarius. Ja? Zo moet je zelf zien. U bent misschien een stoffig, beschadigd instrument. Misschien ziet u zichzelf zo. Maar geef het een keer in de hand van de virtuoos. En iedereen gaat stilvallen. Ja? U gaat het misschien zelf niet weten, maar hij kan geweldige dingen doen. Met ons, met beschadigde mensen. Met mensen die misschien van zichzelf denken, ik heb maar een klein handje vol centen in mijn handen. Maar ik kan geweldige dingen doen daarmee. Ons leven. Dus het is ons leven. En ik vind het mooi van de Heer dat hij dit toevertrouwd, maar zonder dwang. Er zit geen dwang op. Hij heeft ons leven gegeven. En dit verhaal is gewoon van, wat doe je in afwachting van mijn komst met je leven? Ja? Waar gaan je voornaamste wensen en gedachten en verlangens naartoe? En hij wil ons niet forceren om dit of dat te doen, want dat lukt toch niet. Het moet de virtuoos zijn die het spel speelt in ons leven. En ik wil het u op uw hart leggen, laat hem maar doen. Ja? Ik ben 42 jaar gelukkig getrouwd. Weet u wat het geheim is van mijn recept? Laat u doen. Ja. Voilà. Het is niet altijd gemakkelijk, maar ik ben er alleen maar een beter mens door geworden. Door goed te luisteren naar mijn vrouw en haar verlangens. Hetzelfde kan ik zeggen van mijn relatie met de Heer. Ik ben ongeveer 38 jaar christen. En het geheim van mijn groei, denk ik, is, laat u doen. Ja? En ik ben de Heer zo dankbaar dat hij mij wenst te gebruiken af en toe. Maar dat hij ook aandacht en liefde heeft voor mijn verlangens. Ik heb ook in die tijd veel dingen mogen opgeven, maar ik heb ook heel veel mogen ontvangen. Ja? Heel belangrijke dingen, hele goede dingen, maar ook eenvoudige kinderlijke dingen. Ja? Dus dit is een mooi verhaal. Het dient niet om mensen onder druk te zetten, maar de Heer wil ons gewoon een les leren hoe we kunnen leven en werken voor hem. Ik zie, als ik mensen aan het werk zie, want dit hoort erbij, je kunt ook werken voor de Heer, dan zie je verschillende motivaties. Ik zie soms een verschil in motivatie tussen zelfstandigen en werknemers. Niet altijd, maar soms wel. Zelfstandigen hebben de neiging om langere uren te kloppen. Ja? En om met heel hun hart en heel hun ziel te gaan werken aan hun zaak. Soms kunnen ze ook niet anders, want als ze dat niet doen, dan is het poetje gedaan, failliet. Ja? Bij werknemers zie je grote verschillen. Er zijn er die met dezelfde arbeidsethiek werken als zelfstandigen, die alles doen voor hun zaak, maar er zijn er ook die met veel overtuiging kunnen doen alsof ze werken. Ja? En dat hangt allemaal af van de motivatie waarmee je werkt. Tegenwoordig werk ik af en toe met Japanners. En ik sta paf van die mensen. Ja? Als iedereen het bedrijf verlaat om 5 uur, dan beginnen de Japanners pas. Ja? En dan werken zij nog tot 8 uur, 9 uur, 10 uur, 10:30. Ja? En ze wonen in een klein appartementje en hun gezin zit, ik weet niet waar. En ze zien hun gezin eigenlijk alleen de zondag. Ja? En soms vertrekken ze de zondagavond alweer naar het bedrijf. Ja? Waarom doen ze dat? Wel, zij zien het bedrijf als God de Vader. Ja? In de Japanse cultuur zorgt het bedrijf voor alles. Voor een woning, voor een auto, voor gezondheidszorg. Het bedrijf zorgt voor alles. Vandaar een tomeloze inzet voor het bedrijf. Ja? Ik vertel dat maar gewoon even, tussendoor, om u te tonen, de motivatie bepaalt de manier waarop je werkt. Ja? En ik denk, onze motivatie zou eigenlijk moeten zijn, voor wie doen we het? Voor wie is de opbrengst? Is het voor mezelf of is het voor iemand anders? En wie is mijn baas? En als je van overtuigd bent dat je een goede baas hebt, dan ga je hard je best doen. En ik ben ervan overtuigd dat we de beste baas hebben. Ja? Iemand voor wie het de moeite waard is om te werken. En hij belooft het ook aan zijn discipelen. Hij zegt, ik verzeker jullie, iedereen die huis of vrouw, broers of zusters, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het koninkrijk van God, zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt het eeuwige leven. Amen. Maar daarvoor moet je het niet doen. Je moet doen voor de baas. Je moet niet in de eerste plaats voor jezelf doen, maar je moet doen omdat je een baas hebt die van je houdt en omdat jij houdt van je baas. Dat gaat langst volhouden. Tot slot nog dit. Heel die dit verhaal kadert in verschillende anekdotes die in Lucas staan over mensen, hoe ze met geld omgaan. Goede voorbeelden en slechte voorbeelden. Net daarvoor wordt het verhaal van Zacchaeus verteld. En Zacchaeus is een man die altijd veel van geld heeft gehouden. Hij was een tollenaar. Ja? Hij zat aan de bron. Belastingen. Ja? En altijd iets extra voor zichzelf, voor meneer Zacchaeus. En het gevolg was dat hij leeg was. Het gevolg was dat hij een geweldige geestelijke honger had. Hij was bereid om in een boom te kruipen om een glimp van Jezus te ontvangen. En hij heeft Jezus gezien en zijn visie op geld was totaal veranderd. Ja? Hij gaf de helft aan de armen en hij was nog van plan om de anderen viervoudig te vergoeden die hij afgeperst had. Zoveel zei het hem nog dat geld. Hij had iets kostbaars dus gevonden. Een ander voorbeeldje is dat vrouwke met die penning. Ja, met die twee penningen. En die van haar hele bezit gaf uit liefde voor haar heer, gaf ze eigenlijk hetgeen dat moest dienen om boterhammen van te kopen. Ja. Ik ga stoppen. Ik heb meer dan genoeg gezegd. Ik wil alleen nog een versje geven om u mee naar huis te zenden. En dat is het volgende, ook uit Lucas, hoofdstuk 16, vers 10. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Heer, we danken u dat we u mogen kennen. Danken u voor de rijkdom van uw woord en voor de wijsheid van uw woord. En we hebben bewondering en we zijn ook dankbaar voor de manier waarop u uw discipelen en daarmee ook ons benadert. Voor de gaven die u ons gegeven hebt, de bezittingen die u ons gegeven hebt, het evangelie dat u ons gegeven hebt. En u wil dat we daarmee iets doen, Heer. U wil dat we daarmee eigenlijk ook u eren en leven in afwachting van uw komst. En Heer, we bidden dat we, als u terugkomt, dat we iets mogen hebben om u aan te bieden. Dat we mogen zeggen, Heer, met al die dingen die u ons gegeven hebt, we hebben daar iets mee gedaan. Niet voor onze eigen eer, maar voor uw eer. Dank u wel voor wie u bent. Amen.